deze week. En daar zitten wel wat leuke dingen bij. Om te beginnen, de Amsterdam nieuws weer even nalopen. Daar hebben ze het natuurlijk weer over het jaarlijkse Space Symposium en de jaarvergadering van Amsterdam, die dus gaat plaatsvinden van 29 tot en met 31 oktober in Bloomington, Minnesota. En daar kun je dus voor aanmelden. Het programma is een beetje bekend. Het begint op de 28e met bestuursvergaderingen, op de 29e ook. En kunnen mensen alvast zich komen aanmelden en zo. En op zaterdag is het dan echt raak met alle mogelijke demonstraties, presentaties enzovoort. En ook de jaarvergadering dus. En een groot diner met z'n allen. Nou, en zondag is het dan nog alleen het ontbijt met z'n allen. En dan gaat iedereen waarschijnlijk weer richting huis. Nou, verder. Bestuursverkiezingen hebben we het ook al over gehad. 4 plaatsen beschikbaar, 4 kandidaten. Dus dat is lekker simpel. Dat is duidelijk wie dat gaat winnen. Verder is intussen nodige activiteit ontplooit rond de volgende WRC, de Wereldradioconferentie in 2023. En daar zijn allerlei werkgroepen en zo mee bezig om die voor te bereiden. Zoals die van de ITU-werkgroep Party 4C. En die zijn vast eens aan het kijken onder andere wat er moet gebeuren met de 23 centimeter band. Want ja, daar zit tegenwoordig de satellietnavigatiespullen, met name Galileo. Maar ja, daar zit dus ook een amateurband. En nou is even de vraag, wat moet er gebeuren? Een tijdje zag het er naar uit dat de amateurs gewoon te horen zouden krijgen dat ze moesten verdwijnen. Maar de IARU en ook allerlei andere partijen zijn heftig bezig om dat tegen te gaan. En ja, er beginnen nu toch wat dingen te veranderen. De verschillende CEPT-clubs die beginnen toch ook te snappen dat er ook misschien nog andere oplossingen kunnen komen. En dat amateurs misschien toch wel samen kunnen leven met navigatiesatellieten in die band. Maar ja, dan moeten er misschien wel speciale dingen geregeld worden om storingen te vermijden natuurlijk. Maar verschillende landen staan er toch redelijk positief tegenover. Dat amateurs daar moeten kunnen blijven. Misschien met een hoop beperkingen, maar dat zal dan wel blijken. Wordt aan gewerkt. Verder, Oscar 109. Eerder bekend als RadFXSat 2, respectievelijk AMSAT Fox 1E. CubeSat van AMSAT NA. Die is een tijd geleden dus gelanceerd. Toen bleek die allemaal niet zoveel te doen. Er is van alles geprobeerd om hem aan de gang te krijgen. Toen bleek hij wel een beetje te werken, maar heel erg ongevoelig. En ook de telemetrie die was niet te vinden. Of zo goed als niks. En ja, wat moesten ze er nou mee? Uiteindelijk hebben ze nu besloten de satelliet gewoon toch maar vrij te geven voor gebruik. Dus Oscar 109 is gewoon open en beschikbaar. Maar ja, omdat hij zo ongelooflijk ongevoelig is, moet je er niet op rekenen dat het een succes wordt met SSB en zo. Dus er wordt geadviseerd van hele efficiënte modus te gebruiken, zoals CW en FT4 en zo. En dan moet hij het wel doen. Nou, de grap is, sinds ze hem ingeschakeld hebben en beschikbaar hebben gemaakt, begint ook ineens de telemetrie heel voorzichtig iets te doen. Er werden al eerder wat opnames gevonden van mensen die dus met SatNox bijvoorbeeld die satelliet aan het monitoren waren. En die zagen toch een zwak signaaltje. Nou, dat is even spannend. Nu is de truc om te proberen daar ook echt telemetrie uit te halen. Dat begint heel beperkt op gang te komen. En ja, ik ben er ook eens in gedoken. Ik heb een aantal passages, mooie hoge passages opgenomen. En ja, daar lijkt het op dat er wel telemetrie uit te halen is. Nou, die opnames heb ik opgestuurd naar de betrokken lieden van Amsterdam en die zijn er nu mee bezig om dat met allerlei trucs te proberen te demoduleren en te decoderen. En daar dus echt telemetrie uit te halen. Of dat gaat lukken hoor ik de komende dagen wel. En dan kan ik proberen misschien nog wat meer van dit soort passages op te nemen. Want dat is, het is echt heel zwak en heel moeizaam. Maar er zitten wel vlagen bij dat hij wat sterker is. En dan is er misschien toch nog wel iets van te maken. En dat is wel even spannend. Want ja, het commandostation heeft tot nu toe nog nooit telemetrie gezien van die satellieten. Want dat was gewoon niks. Dus ja, die zijn blij met elk frame wat ze binnenkrijgen. Hebben ze in ieder geval een beetje een gevoel voor wat er aan de hand is in de satelliet. En dan kunnen ze eventueel gerichtere maatregelen nemen om hem beter te laten functioneren dan hij nu doet. Maar goed, hoe dan ook, hij heeft dus een relais uplink op 2 meter, 145, 860 tot 890. En de downlink op 70 centimeter, 435, 67 tot 435, 97. En dan zit er een telemetriebaken met 1200 baud op 435, 750. Maar om precies te zijn, ik heb het even goed opgemeten, 435.74982. Om precies te zijn. En daar moet je dus een telemetriesignaal kunnen ontdekken. Ze hebben de modulator voor de telemetrie flink opgeschroefd om het signaal zo sterk mogelijk te maken. En ja, het lijkt erop dat het nu wel een beetje zou kunnen gaan werken. Ja, verder is ook in het nieuwe nummer van de Amsat Journal, het blad van Amsat daarna, en een uitgebreid artikel verschijnen over de hele activiteiten met Oscar 109. En wat ze allemaal voor testen hebben gedaan en hoe geprobeerd hebben de satellieten aan de gang te krijgen. Dus dat kun je in dat blad mooi nalezen. Tenminste, als je lid bent van Amsat daarna. Verder, Oscar 29 van Jamsat, de Japanse Amsat, die hebben weer een schema gepubliceerd voor augustus. Het hele schema van alle uitzendingen op de dagen en tijden dat ze in augustus de satelliet zullen proberen in te schakelen en aan de gang te krijgen, maar zonder garantie. Want als hij overbelast raakt, schakelt hij zichzelf gewoon weer uit. Maar ze doen hun best. Ja, verder zijn er de nodige experimenten de laatste jaren al geweest. En die komen er nog meer met SailSat. Oftewel satellieten die met een zeil gaan zonnezeilen. Gebruikmakend van de zon, zonlicht, fotonen. En die gaan dus uitgebreid experimenteren daarmee. Er zijn er al een paar geweest. Vroeger al Icaros in 2010. En LightSail 2 van de Planetary Society. Dat is een gedeeltelijk succes geworden. Nu komen er weer een paar aan. Ze gaan van NASA een satelliet, een 6 unit CubeSat maken. Die een zonnezeil moet gaan gebruiken om naar een asteroïde te gaan vliegen. Die satelliet moet gelanceerd worden op de eerste Artemis-missie van NASA. Dus de eerste vlucht van een Orion richting de maan. Onbemand nog. De eerste testvlucht dus. En die zou misschien eind dit jaar of waarschijnlijk begin volgend jaar moeten volgen. Daar zitten al meer CubeSats in, maar onder andere dus ook de NEA Scout. En die CubeSat met een groot zeil wat die uit kan klappen, 86 vierkante meter, die moet dus gaan vliegen richting een asteroïde, 1991 VG. En dan gaat hij dan heel langzaam langs vliegen en dan kan hij daar foto's maken enzovoort. Maar als het dan goed is, wordt hij misschien nog doorgestuurd naar een andere asteroïde. verder moet ook nog een andere missie van NASA een zonnezeil gaan gebruiken. Solar Cruiser, die in 2025 gelanceerd moet worden naar het Lagrange L1 punt. Tussen de aarde en de zon. Alleen zal die dan niet gewoon bij het L1 punt rondjes gaan draaien. Maar die wordt dan een stukje verder richting de zon in een hele aparte baan gebracht. En dat gaat normaal niet zomaar, want dat kost de hele tijd brandstof. Maar ja, dat zonnezeil kan dat dan waarschijnlijk wel. Dus dan kan die in die nieuwe bijzondere baan worden gehouden. En dan kan die daar waarnemingen doen en zo. Dus zo zitten er nog een aantal van die leuke missies aan te komen. Kijk, ARIS-verbindingen die zijn er voorlopig even geen gepland, voor zover bekend. Dus dat is even stil. Wel is het zo dat, even kijken, ja, de huidige activiteit van het ARIS-station is dus Packet op 145.825, uplink, downlink, APRS. Maar op dit moment is hij dan weliswaar even uitgeschakeld vanwege activiteiten bij het ISS. Komen we dadelijk nog op, dus over een paar dagen zal hij pas weer ingeschakeld worden. En dat, dat geldt ook voor het andere station, de Kenwood, en het Russische deel van het station. Ook dat is nu tijdelijk even buiten bedrijf vanwege bijzondere activiteiten. Ja, verder. Zomertijd, vakantietijd, heel veel amateurs zijn onderweg. En die gaan vanuit verschillende locaties actief worden natuurlijk. Zoals ook F4DX2 die vanuit allerlei locaties in Frankrijk en zo actief zal zijn via amateursatellieten. Dus als je speciale vakken wil werken, dan heb je nu de kans. Ja. Wat hebben we nog? Ja, dan zit er nog meer van die speciale CubeSats aan te komen. ACS-3 van de NASA. Die ook met zonnezeilen gaat werken. Die speciale materialen gebruiken waardoor dat allemaal 75% lichter is. En dan kunnen ze veel grotere zeilen gaan gebruiken. Van 9 bij 9 meter en zo. En dat soort dingen. En ook zullen tijdens die missie naar de maan van Artemis 1 dus andere CubeSats meevliegen. Van de JAXA bijvoorbeeld. Euculeus, een 6 unit CubeSat die naar het aardemaanpunt L2 zou moeten navigeren. En een andere satelliet die zelfs een zachte landing op de maan wil gaan uitproberen met een 6 unit CubeSat. Dus er komen nog allemaal leuke dingen aan tegen die tijd. Ja, verder met Oscar 100 loopt van alles. Onder andere dus een Oscar 100 Linux SDR. Heel simpel en goedkoop. En ja, van alles. Verder wat betreft Meersat 1, oftewel Oscar 112, wordt nog even gemeld dat het allemaal heel succesvol is en dat er in de scholen volop gebruik gemaakt wordt van de satelliet en dat daarmee de doelstellingen dus goed gerealiseerd kunnen worden. Dus het hele educatieve gebeuren, dat werkt prima. Dan Oscar 104, een van de PSAT's dus, die heeft onder andere als leuke mode dat hij ook SSTV-plaatjes uitzendt. Heel veel mensen denken dat het alleen gebeurt door ISS. Nee, maar ook Oscar 104 kan dat. En als de batterijspanning hoog genoeg is, dan zal hij elke 4 minuten een SSTV-foto naar beneden sturen op 435-350. En als de batterij echt helemaal vol is, zelfs elke 2 minuten. En verder, als de batterij wat verder leeg is, dan, dan heb je alleen maar PSK 31 en telemetrie downlink. Dus ja, moet je wel even dingen combineren. PSK 31 moet je wel gebruiken om de zaak te activeren, anders kun je geen SSTV relayeren. Want dat kun je ook, hè. Je kunt SSTV plaatjes naar boven sturen en die dan weer op de downlink verschijnen. Maar dan moet je wel tegelijk PSK 31 activeren, anders gaat het systeem niet aan. Dan, dan gebeurt er niks. Ja, hebben we hier de zaken gehad. Verder zitten we nog steeds te zoeken naar de identificatie van satellieten van de Falcon 9 Transporter 2 missie van een tijdje terug. Steeds meer van die satellieten zijn geïdentificeerd, maar nog niet allemaal. En zelfs niet alle satellieten zijn al echt gelanceerd vanuit de verschillende platforms. Inmiddels is vanuit ION SCV zijn wel enkele satellieten buiten gezet. Stukken 4, 5 extra. Maar die, daar zijn nog geen paar parameters van. En daar hebben we dus weinig aan. Sommige daarvan zijn wel te ontvangen. Of op 70 centimeter of in de 400 megahertz band. Maar ja, daar heb je niks aan als er geen baanparameters zijn om ze te kunnen identificeren. Maar dat gaat nog wel, wel komen. Dat mogen we aannemen. Kijk, hier hebben we die verhalen al gehad. Oscar 73, die draait inmiddels stabiel om zijn Z-as, maar dan wel in de omgekeerde richting. Maar hij is verder keurig stabiel. Verder is PA3FEM, de bekende amateur, erin geslaagd om intussen verbindingen te maken met 600 QTH-locatorvakken, Remco, PA3FEM. En dat allemaal via Oscar 100. Intussen heeft hij er zelfs alweer een stuk of 10, 15 extra. Het gaat heel snel, hij blijft flink actief. Ja, wat betreft de verschillende amateursatellieten. Lilaxat 2 blijft redelijk goed bruikbaar. Falconsat 3 doet het weer goed. Nadat hij gereset was geweest en zo. Oscar 7 blijft in mode B beschikbaar. Oscar 108 doet het. 109 is dus nu beschikbaar met beperkingen. Oscar 11 is sinds 20 juli uitgeschakeld, dus die zal binnenkort wel weer inschakelen voor een periode van 10 dagen. Oscar 27 werkt, is beschikbaar. Oscar 29, ja, af en toe een passage, maar moeizaam. De XW2 satellieten, of ze doen het goed of ze hikken een beetje. Een aantal seconden uit en dan weer aan en uit en zo, maar goed. Met een beetje timing kun je toch wel verbindingen maken. RS44 doet het goed. CAS4 A en B beschikbaar. Oscar 50 nog steeds. Oscar 73 nog steeds goed. Oscar 86, 88, 91 en 97. Ook allemaal bruikbaar. Oscar 99 beperkt. Oscar 101 volledig beschikbaar zo te zien. En ja, ISS dus met packet, maar af en toe dus uitgeschakeld vanwege bijzondere dingen. En Oscar 100 volledig beschikbaar. In het ISS was even een drukte van de week, want dan moest een Crew Dragon even omgezet worden van de ene naar een andere koppelpoort. En dat is allemaal gelukt op de 21ste. Want ze moesten de poort vrijmaken voor de komst van de Boeing CST-100 Starliner. Die volgende week gelanceerd wordt. En die moet dus dan daar aankoppelen. Ja, verder is van de week dan eindelijk na vele jaren de Nauka-module gelanceerd, de MLM. van de Russen. En die moet dus aan het Russische deel van het station gekoppeld worden. De lancering met een grote protonraket was op zich vlekkeloos verlopen. Maar al gauw na de lancering begonnen er al geruchten te komen dat er van alles mis was. En dat was, de Russen deden er geheimzinnig over. Ze bleven zelf suggereren dat er niks aan de hand was. Maar het was toch al duidelijk dat er het een en ander echt niet klopte. En het leek dat er heel veel dingen kapot waren. De verschillende antennes waren niet uitgeklopt. Sensoren werkten niet. Motoren werkten niet. Noem maar op. Dus het zag er heel slecht uit. Maar langzaam maar zeker hebben ze toch de verschillende dingen weer aan de gang weten te krijgen. De koersantennes en zo die bleken uiteindelijk toch wel uitgeklopt te zijn. De zonnepanelen ook. Dat ging wel goed. Maar toen bleven nog de problemen met de motoren. Hij heeft die twee sets motoren. De grote motoren voor de grote baanmanoeuvres. En de kleinere motoren voor de standregeling. Maar die grote motoren die deden het niet. Nou, dat is natuurlijk onhandig. Want hij was natuurlijk eerst gelanceerd in een hele lage baan. Met het laagste punt nog onder 200 kilometer. Dus ja, dan houdt hij het niet lang uit als hij niet snel naar een hogere baan wordt gebracht. Maar goed, dan hebben ze geprobeerd het maar te doen met die standregelmotoren. En dat werkte wel. Heel voorzichtig, kleine stapjes hebben ze hem naar een hogere baan boven 200 kilometer weten te brengen. Maar ja, toen kon je gaan rekenen. Dat ging niet goed natuurlijk, want die standregelmotoren zijn daar helemaal niet voor bedoeld. En als ze daar zoveel brandstof aan zouden moeten verstoken, dan zouden ze niet genoeg brandstof overhouden om het ISS om te beginnen te bereiken en ten tweede om dan daar goed omheen te navigeren voor de koppeling. Dus dat was even onhandig. Nou, toen zijn ze toch bezig gebleven met het experimenteren met de hoofdmotoren, de TKS gevallen. De twee motoren. Nou, uiteindelijk hebben ze de eerste motor getest en die bleek toch te werken. Ze hadden hem onder controle. Daarna een test met de tweede motor. Ook die hebben ze aan de gang gekregen. Nou, dat was wat. Toen hebben ze gauw met die twee motoren vlug de baan flink verhoogd. En nu zit hij echt met zijn hoogtepunt al bijna op de baanhoogte van het ISS. Het laagste punt nog wel een aantal lager, maar dat is niet erg. Want hij zit nog niet in de buurt van het ISS, dus hij moet nog wat lager blijven om naar het ISS te driften. En pas als hij daar in de buurt is, wordt hij naar een hogere baan gebracht. En dat gaat dan gebeuren overmorgen de 27e juli. Maar gisteren waren dus de laatste manoeuvres voorlopig. En de laatste baanparameters die kloppen. Toen hadden ze nog een probleem met het koersnavigatiesysteem. Wat natuurlijk nodig is voor de nadering en koppeling aan het ISS. En dat leek niet te werken. Maar daar zijn ze ook weer aan bezig gebleven en uiteindelijk hebben ze dat ook volledig aan de gang gekregen, zeggen ze. Dus nu lijken ze een beetje alle problemen toch opgelost na een aantal dagen. En het ziet er naar uit dat ze hem toch op de goede manier naar het ISS gemanoeuvreerd kunnen krijgen en hopelijk probleemloos kunnen aankoppelen. Die koppeling staat nog steeds gepland op de 29e juli, 's middags. En we zijn benieuwd, want dat wordt natuurlijk spannend. Want als er dingen niet goed werken, dan kan dat heel gevaarlijk worden. Als hij dan moet gaan koppelen met het ISS en dan werken dingen niet lekker. Dan zou je zo'n botsing kunnen krijgen, zoals vroeger met de spectrumodule van Mir. En dat wil je natuurlijk niet hebben met een station wat volop bemand is. Maar goed, de afgelopen dagen was het dus even spannend. Elke dag van wat gaat er gebeuren? Gaat hij manoeuvreren of niet? Nou, hebben we voortdurend de baan in de gaten zitten houden. Met optische en radiowaarnemingen. En hij was ook een aantal keer goed te zien. Terwijl hij hier over kwam vliegen s'avonds. En op dit moment is hij trouwens ook nog bezig met een passage. En over anderhalf uur komt hij weer terug. En dan is hij waarschijnlijk weer te zien. Tenminste, als het onbewolkt is. Nou, de rakettrap, de proton, de derde trap, die zit in een stuk lagere baan. Die is ook heel goed te zien. en die tunnelt. En ja, die komt geleidelijk naar beneden en zal over een paar dagen verbranden in de atmosfeer. Ja, dus dat wordt even spannend om Nauka te volgen. En ja, maar zien dat ze hem inderdaad onder controle houden en veilig kunnen laten koppelen. Intussen zijn ze in het ISS voorbereidingen aan het treffen voor de komst. Want Nauka die moet aankoppelen aan een koppelpoort die nog bezet is. Daar zit nog een Progress ruimtevaartschip aan vast. En nog een koppelmodule Pierce. En die moeten allebei dus nog weg. Nou, die ontkoppeling, het vertrek van die Progress en Pierce, dat was eigenlijk gepland op vrijdag. Maar vanwege het gedoe met die grote module hebben ze dat maar eventjes uitgesteld. Want het zag eruit dat het misschien ging mislukken. En dan zou het zonde zijn als ze die koppelmodule weg zouden halen. Als ze hem misschien later toch zouden moeten kunnen gaan gebruiken. Maar goed, dat hebben ze eerst uitgesteld naar zaterdag, toen naar zondag. En nu is het uitgesteld naar maandag, de 26 juli. En dat ziet er eruit dat het nou definitief doorgaat. Dan zal dus de module, of de Progress met de koppelmodule Pierce inderdaad vertrekken bij het ISS en zo de koppelpoort vrijmaken voor Nauka. En die Progress en Pierce die verbranden dan in de atmosfeer een paar uur later. Dus dat is dan allemaal geregeld. Nou, dan moeten ze verder geen vertragingen krijgen, want op de 30e wordt dan de Boeing Starliner gelanceerd naar het ISS en die moet op de 31e aankoppelen. Dus dan moeten ze oppassen dat die elkaar niet in de weg gaan zitten. Maar als het allemaal gebeurt volgens plan, dan komt het helemaal goed. Dus dat wordt even interessant om te volgen. Verder. Andere lanceringen vanuit China, eentje op de 29e. Het wordt nog even heel druk aan het eind van de maand. Dus ja, die Starliner op de 30e om 20:53 onze tijd. Met een grote Atlas V raket. Dus dat wordt ook even spektakel. Een Ariane 5 raket ook op de 30e. S'avonds laat en dan op de 31e een Russische militaire lancering en ook een lancering vanuit Japan en dan, ja, dan zitten we in augustus. Maar dat wordt nog even spannend de komende dagen, er moet nog van alles gelanceerd worden. En pas in augustus komen er dan weer andere interessante lanceringen met Cygnus enzovoort. De lancering van de nieuwe raket Firefly Alpha, die stond eigenlijk ook voor eind juli gepland, maar die is intussen weer doorgeschoven naar eind augustus. 31 augustus op zijn vroegst. En die heeft dus een aantal kleine satellieten, waaronder Pocket Cubes van AMSAT Spanje aan boord. Dus die moeten we ook proberen mee te pikken. Overigens nog even tussendoor, Nauka die heeft ook een telemetrie downlink op 631.0 MHz. Daar heb ik hem ook ontvangen voor de liefhebbers. Goed, en dan hebben we ook van de week het New Shepard lancering gezien van Blue Origin met vier personen. Eigenlijk gewoon een kopie van eerdere lanceringen. Verliep op dezelfde manier, helemaal vlekkeloos. Maar ja, deze keer dus bemand voor het eerst. En daar zat dus ook een Nederlandse jonge astronaut en dan in. We noemen hem maar vast astronaut. En een 18-jarige student uit Tilburg. ja, die mag zich officieel waarschijnlijk astronaut gaan noemen. Hoewel dat natuurlijk een beetje vreemd is, want hij was alleen maar passagier. En hij heeft helemaal geen astronautenopleiding gevolgd natuurlijk. Dus nou komt de discussie. Wanneer mag je iemand astronaut noemen en wanneer niet? Nou, er komen steeds meer stemmen die roepen dat het dus echt eigenlijk niet kan. Een astronaut is echt iemand die daar jarenlang voor getraind is en die ervoor betaald wordt enzovoort. een werknemer en zo van een bedrijf dat, of van een overheidsinstantie of zo. Terwijl een passagier die gewoon meevliegt en daar ook voor moet betalen en zo, maar die geen opleiding heeft gehad, ja, dat kan natuurlijk geen astronaut zijn. Dat moet gewoon een ruimtepassagier zijn of zoiets. En een meevlieger. Maar dat is iets anders dan een astronaut, vindt men. Maar goed, die vlucht is dus ook succesvol gebleken. En er zullen er binnenkort weer meer komen. En daar komen ook weer interessante figuren in te zitten. Waarschijnlijk zullen we dan zien. Ja, verder geen al te belangrijke dingen. Ja, de Mars-helikopter Ingenuity die heeft intussen zijn 10e vlucht gemaakt boven Mars. En dat is ook weer een succes gebleken. Dus die blijven ook lekker bezig. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.